Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film. Maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Dames en heren, goedemorgen. Vandaag richten de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën het Nationaal Groeifonds op. Een fonds dat voor de eerste 5 jaar is gevuld met 20 miljard euro. Het Nationaal Groeifonds gebruiken we om te investeren in vernieuwing en in het werk van de toekomst. We investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. We investeren dus voor de dag van morgen, om niet te zeggen voor de dag van overmorgen.
Ik denk dat de Tweede Kamer, zou mijn advies zijn, moet niet op de stoel gaan zitten om individuele projectvoorstellen te gaan beoordelen of te gaan zeggen of die nou wel of niet een goede investering is. Maar die moeten wel heel scherp bekijken of het groeifonds doet wat het beoogt.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 137. En welkom ook, PG.
Dag Jaap.
We gaan praten over het Nationaal Groeifonds. Op Prinsjesdag kwam het er dan eindelijk, na een jaar wachten. De aankondiging van een investeringsfonds van 20 miljard euro gedurende 5 jaar. Eenmalige investeringen betaald uit staatsleningen die nu uiterst goedkoop zijn. Het was al bedacht voordat het coronavirus om zich heen greep, maar juist in crisistijd lange termijn investeringen doen is heel goed, zei SER-voorzitter Mariette Hamer nog in Betrouwbare Bronnen, aflevering 136. Maar er klinkt ook een hoop aarzeling en soms ook negatieve geluiden. Zou het beter kunnen, zodat het nog meer impact kan hebben, als je de juiste lange termijn doelen kiest? En hoe doe je dat? Er is in Nederland tenminste één iemand die daar alles van weet. Want hij deed in toptechland Canada precies het soort dingen dat het Wopke Wiebesfonds zegt te willen bereiken. En dat is Jurie van der Steenhoven. Sinds 1 jaar vicevoorzitter van de Hogeschool Leiden. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Jurie van der Steenhoven.
Dankjewel, graag om hier te zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Voordat u naar Canada vertrok, was u medeoprichter van Kennisland, een veranderingslaboratorium dat nog steeds bestaat. U was medeoprichter van de Kafka-brigade, die overheden hielp bureaucratie tegen te gaan. En u was betrokken bij de Young Foundation in het Verenigd Koninkrijk. En lid van het bestuur, nog steeds, van de Lisbon Council, een belangrijke denktank in Brussel over groei en innovatie. Tussen 2013 en 2018 was u Vice President of Systems Innovation en Director of the Mars Solutions Lab in Toronto, Canada. En PG, wat schreven de Canadezen toen over Jurie?
Nou, op hun website beschrijven ze Jurie zo: being a systems thinker, he likes to work on wicked problems and find innovative solutions with others. En de Canadezen vonden die Kafka Brigade ook heel spannend.
Een systeemdenker, wat deed u daar precies bij Mars?
Nou, ik heb daar eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de derde poot van Mars helpen ontwikkelen. Mars is begonnen in 2000 als een gebouw, een plek, een hub waar wetenschap, bedrijfsleven en overheid samenkwam. Waar zowel onderzoekslabs van universiteiten en van bedrijven, maar ook heel veel start-ups bij elkaar kwamen en ook werden geholpen om kennisintensieve innovatie tot stand te helpen brengen.
En je zet hele verschillende soorten innovatoren bij elkaar.
Ja.
Omdat je al pratende en elkaar bekijkende van elkaar kunt leren en elkaar kunt stimuleren.
Ja, precies. En vanuit verschillende sectoren, maar wel sectoren die een aantal overeenkomstige kenmerken hebben. Kennisintensief, dus we denken aan sectoren als health, life sciences en health, fintech, cleantech. Ook sectoren die maatschappelijk relevant zijn en waar je niet alleen een economische impact hebt, maar ook een maatschappelijke impact. En dus ook sectoren daarmee die ook deels publiek gereguleerd of gestructureerd zijn. En waar er een publiek-private interactie is. Dus dat is wat anders dan gewoon een nieuw appje ontwikkelen. En waar Mars tegenaan liep, was dat ze de pijplijn van innovatie en het helpen wetenschappers helpen hun kennis naar de markt te brengen, het helpen met jonge start-ups nieuwe producten ontwikkelen, dat je dat wel kunt doen, maar dat je aan de andere kant zeg maar de markt allerlei structuren kan hebben die die innovatie dan toch niet tot bloei laten komen.
Ook natuurlijk in bureaucratieën van departementen van gemeenten en scholen.
Dat kan in regelgeving zitten. Dat kan in de structuur van de markt zijn. Dat kan in het onvermogen zijn van verschillende partijen om met elkaar samen te werken aan als iets als de energietransitie. Dus hoe ontwikkel je nu programma's om eigenlijk het klimaat voor innovatie en voor al die innovatoren die met die kennis uit die wetenschap aan de slag gaan, dat die daar ook een goed klimaat voor hebben. En dat is wat ik in Canada heb helpen opzetten vanuit Mars.
Kunt u een voorbeeld geven van iets waar u steeds tegenaan liep? Welk probleem moest eigenlijk steeds weer opnieuw worden opgelost?
Wat was het most wicked problem?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar, laten we nu eens als zorginnovatie kijken.
Gezondheidszorg.
In de gezondheidszorg. En daar hebben we met ziekenhuizen gewerkt om eigenlijk hun inkoopstrategie te veranderen. Omdat ze deels door regelgeving gedwongen dat allemaal via aanbestedingen deden. Maar die aanbestedingen eigenlijk heel weinig ruimte lieten voor de innovaties die in de markt beschikbaar waren. Waardoor je toch uiteindelijk suboptimale oplossingen had die zo'n ziekenhuis dan uiteindelijk aanschafte.
Omdat de aanbestedingen vaak leken op de vorige aanbesteding, want dat kenden ze al, dus dat was logisch.
Ja, en omdat ze eigenlijk niet wisten welke innovatieve oplossingen er beschikbaar waren, gingen ze zelf het product definiëren wat ze wilden aanschaffen. In plaats van dat er ruimte was om ook op andere manieren en de meer innovatieve manieren tot een oplossing te komen.
Dus en dat was natuurlijk dan gewoon ook duur als je al door het oude kocht.
Uiteindelijk is het duur omdat je ook daardoor een suboptimale oplossing levert.
En dit is natuurlijk ook het voordeel van samen op zo'n terrein zitten. Omdat je allemaal wel dat soort ervaringen hebt waar in welke sector je ook actief bent.
Precies. Dus je kan, of het nu gaat over het cleantech of fintech of life science, je kan ook enorm van elkaar leren daarvan. Het andere grote issue waarom Mars werd opgericht destijds was de constatering dat Canada eigenlijk een klein land is en onvoldoende schaalgrootte heeft.
Op de wereldkaart is Canada best groot.
Op de wereldkaart is best
alleen
groot.
Rusland is groter.
Alleen precies, het tweede land ter wereld. Maar 34 miljoen inwoners.
Twee keer Nederland.
Dus twee keer Nederland inderdaad zo ongeveer. Ja. En de marktmacht van de zuidenbuur, Amerika, en met name Silicon Valley, is natuurlijk zo groot dat als er dan een mooie Canadese uitvinding was, dan ging die al in een heel vroeg stadium of naar Amerika. Of hij kwam er niet doorheen. Kreeg te maken met Amerikaanse investeerders, want er was te weinig kapitaal in Canada aanwezig. En dan lekte dat eigenlijk weg.
Het gevaar natuurlijk ook is dat in zo'n omstandigheid een Canadese student ervan droomt naar Silicon Valley te gaan.
Precies. En hoe zorgen we ervoor dat die student niet droomt om naar Silicon Valley te gaan, maar om in Toronto te blijven of in Vancouver en het daar te doen. En het interessante is dat je nu na 20 jaar ziet, de laatste 2-3 jaar groeit het techcluster in Toronto sneller dan dat van Silicon Valley. En zie je dat er mensen vanuit Silicon Valley liever naar Toronto gaan. Dat bedrijven die in Silicon Valley zitten, bijvoorbeeld Google, heeft zijn AI-research verplaatst van Silicon Valley naar Toronto. En dat is in het gebouw van Mars begonnen.
Ja, terwijl ik me ook kan voorstellen dat een bedrijf als Google aanloopt tegen bepaalde strengere wetgeving in Canada dan in Amerika.
Ja, maar uiteindelijk is dat niet waar een bedrijf als Google naar op zoek was. Was één, talent. Hebben we echt het talent waar we naar op zoek zijn? En twee, juist die interactie en een goed ecosysteem waar verschillende partijen, Nou, ook als je het over AI hebt, dan beseft ook een bedrijf als Google dat er, nou ja, daar kun je heel kritisch over zijn, een heel ander hoofdstuk, maar zij beseffen ook wel dat er allerlei elementen in zitten, ook in regelgeving en ethiek. Dus ze zijn op zoek naar een ecosysteem wat die diversiteit ook reflecteert. En Silicon Valley is natuurlijk toch veel meer een vrij unisono technologisch gedreven, terwijl Toronto een veel breder ecosysteem heeft met ook een nauwere interactie tussen de verschillende spelers, bedrijven, overheid, kennisinstellingen.
Ik heb toevallig de laatste cijfers gezien over de toestroom wereldwijd van dus jong talent. De Verenigde Staten zit dus fors in de min. Een van de grote stijgers is Canada. En dit komt natuurlijk helemaal overeen met het gesprek dat Jaap, jij en ik hadden met Richard McAuliffe, de rector van Harvard, die daar de noodklok al over luidde, precies een jaar geleden. Die zei, ik zie dit niet goed gaan. En die zei, wij hebben als Harvard, wij krijgen dus concurrentie op plekken in de wereld. En nou ja, hij zegt, zoals jullie hier in Europa, hij zegt, in Nederland ook, hij zegt, in Canada, hij zegt, ik zie dat niet goed gaan. Dat is een heel opmerkelijke ontwikkeling.
Ja, en
dus
ik denk dat in veel opzichten is de positie van Nederland echt vergelijkbaar met die van Canada.
We spreken over Mars Solutions Lab. Staat dat woord Mars ook nog ergens voor?
Ja, Mars is eigenlijk een afkorting die stond voor Medical and Related Sciences. Tegelijkertijd was Mars ook een naam bedacht in het begin, omdat het een idea out of this world was.
Life on Mars.
Het is echt een enorme ambitie. Want dat begon met het oude ziekenhuis van Toronto. Wat door John Evans en een aantal vrienden werd gekocht. En waar die zei, hier gaan wij een innovatiehub bouwen. Waar de hele wereld naartoe gaat.
Ja, ja. Er wordt ook wel gesproken, bijvoorbeeld nu door de Europese Commissie, van een Man on the Moon moment. Maar dit was
dat was hier
net zoiets.
Ja, maar dan een Man on Mars. En niet een,
Het was niet omdat de president heel erg van David Bowie hield.
Nee, dat niet. Nee.
In die 5 jaar dat u daar vice president was, wat waren voor u de sleutelervaringen?
Nou, dus er zijn een aantal sleutelervaringen. Eén is dat het dus enorm belangrijk is om die tussenruimte te organiseren.
Tussen wie en wie?
Tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Alle drie.
Dus het hart van de triple helix.
Het hart van de triple helix. Om daar iets voor te organiseren wat niet van een van die drie partijen is, maar wat er echt tussen staat. En dat is de functie die Mars ook had. Die had heel veel partners, maar ze stonden wel tussen die drie partijen. Ze waren geen overheid, ze waren geen kennisinstelling, ze waren geen bedrijf. Maar stonden echt tussen om die verbinding te leggen. En tegelijkertijd was Mars gericht op die tweede les, creëer die schaalgrootte. Dus Mars was ook, functioneerde voor heel Canada, was wel gevestigd in Toronto en had daar wel echt het hart. Maar had een nationale uitstraling en een mandaat om eigenlijk het portaal te zijn naar de wereld. Om zowel Canadese innovaties te helpen naar de internationale markt te gaan, maar ook om Canada interessanter te maken voor internationale partijen, internationale investeerders, om naar Canada te komen en met de Canadese R&D-gemeenschap en innovatiegemeenschap samen te werken.
Ja, in Nederland kennen we onder andere de high-tech campus in Eindhoven. Is die daarmee vergelijkbaar? Want daar zitten ook heel veel internationale bedrijven en organisaties.
Ja, dus je ziet, Mars heeft een andere functie dan een campus. Dus je ziet ook in Canada zijn er in verschillende delen van het land. Ook in Ottawa, in Waterloo. In Waterloo heb je een campus die heel erg vergelijkbaar is met de high-tech campus bijvoorbeeld. En een concentratie van bedrijven op dat terrein. De functie van Mars was een andere. Die verbond ook weer een deel van die campussen en die geografische gebieden met internationale partijen. En zette eigenlijk Canada internationaal op de markt als een interessant innovatieland.
En daarom dat ze een Nederlander aantrokken?
Nou, ze trokken destijds, denk ik, een Nederlander aan, maar dat zou je aan hem moeten vragen. Omdat ze op zoek waren naar, ja, hoe kun je die interactie en die samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven vormgeven, gedreven vanuit een aantal maatschappelijke uitdagingen. Nou, en dat is natuurlijk waar ik bij Kennisland enige ervaring mee op had gedaan. En wat ze herkenden als vanuit zijn eigen, dat is eigenlijk een van de weinige plekken ter wereld waar dat in die vorm al was geprobeerd.
En daarom ook de opmerking zojuist van Nederland en Canada hebben in dit opzicht, in dit type ontwikkeling van zeg maar de kenniseconomie, veel vergelijking.
Ja, en we zijn natuurlijk, net als Canada, is Nederland een land wat sterk in kennis is. Waar we heel veel kennis wordt geproduceerd, heel veel excellent onderzoek plaatsvindt. Een heel sterk hoger onderwijsstelsel heeft, ook qua als het gaat over talent. Maar we zijn een klein land in, binnen Europa en naast een grote broer Duitsland. Dus in die zin denk ik, er zijn heel veel vergelijkingen te trekken.
Ja, ik vroeg naar de sleutelervaringen.
Ja, wat is een sleutelervaring geweest?
Nou, misschien kan ik het praktischer maken. Welke lessen heeft u in die 5 jaar in Canada geleerd die u nu mee terug heeft genomen naar Nederland en waar u hier verder mee kunt?
Ik denk een van de kernlessen is dat innovatie niet meer iets is van één sector. Maar dat het echt gaat over wat we in Canada convergence, convergentie noemden. Ook innovatie in bijvoorbeeld de life sciences en health sector gaat over digitaal, gaat over gedrag. En dan heb je behavioral science nodig. Gaat over inzichten vanuit soms de marketing. Dus
eigenlijk zoals
innovatie
nu
wordt steeds meer cross-sectoraal. Ja.
Wat we nu heel duidelijk ook zien bij de aanpak van COVID-19, het coronavirus, dat moet ook vanuit alle inzichten worden aangevlogen.
Precies, dus het wordt daarmee dus ook een veel complexer proces. En je moet dus ook meer in systemen gaan denken dan in individuele oplossingen.
Het is wat ik altijd zeg, je kunt tegenwoordig geen geschiedenis meer studeren als je geen computer science bent. Scientist bent, want het archiefonderzoek, ook voor kunsthistorici en dergelijke, is allemaal fabelachtig mooi online. Maar je moet daar wel mee om kunnen gaan. En dan kun je dus in de archieven, weet je, met één druk op de knop dingen doen waar andere mensen vroeger 20 jaar over deden.
Ja, en je kan ook geen computer science meer studeren zonder aandacht te besteden aan iets als ethiek.
En dus hoe, het geldt en hoe mensen in verschillende culturen omgaan met getallen, omgaan met risico.
Ja, zo hadden wij onlangs op de Hogeschool Rotterdam een gesprek over kunstmatige intelligentie en de ethische kant daarvan. Dat je studenten meteen daarmee ook aan de slag moet gaan met die ethische vragen. Voordat ze in een bedrijf aan het werk zijn en er misschien pas heel laat achterkomen. Dat er toch ook wat vraagtekens gezet kunnen worden bij sommige ontwikkelingen.
Precies. En dat is niet iets wat je dan in het derde jaar nog met een kleine vakje kan organiseren. Maar hoe leid je mensen op die de volle complexiteit van zo'n technologie kunnen vatten en dat dan ook kunnen vertalen naar nieuwe producten. En
ook dat is dus die convergentie. Die vertaalt zich in feite ook in de opleiding van mensen.
Zeker, ja.
Een van de dingen die ook uit de publicaties van Mars in vroegere jaren, die ik door mijn werk van toen heel veel kon volgen, was het sleutelbegrip social innovation. En het grappige is, daar hoor je in Nederland relatief weinig over. Dat je dan zegt van ja, tech, tuurlijk. Creative industries, al die dingen waar we al helemaal blij van worden. En ruimtevaart. Maar dat blijft dan altijd inderdaad nog niet heel erg geconvergeerd. En is social innovation, is dat als het ware het sleutelbegrip voor dat convergentie-idee?
Nou, social innovation is het begrip. En ik denk dat we er in Nederland een ander label aan hebben gehangen, wat we wel veel beter bekend is inmiddels. En dat is missiegedreven innovatiebeleid. Want social innovation in de kern gaat over hoe kan je een maatschappelijke uitdaging als vertrekpunt nemen van je innovatie. En wat je de afgelopen jaren ziet, is dat, als we even de opkomst van ICT bekijken, dan zag je natuurlijk in de jaren, en dan maak ik nu even grote stappen door de geschiedenis, maar in de jaren 70, 80 was het natuurlijk echt de kerninnovatie van de mainframe computer en de computer. Steve Jobs en Steve Wozniak die in een garage hun eerste computers in elkaar zaten te sleutelen. Daarna hadden we 2 decennia, jaren 90 en begin jaren 2000, waar het heel erg ging over toch die technologie gedreven die allerlei markten, van de reisbranche tot de muziekindustrie, telefonie, op zijn kop zetten. En nu komen we dat die technologie die raakt nu aan allerlei maatschappelijke sectoren en maatschappelijke processen. De zorg, het onderwijs, het klimaat.
De vergrijzing.
Dus het vertrekpunt van innovatie is niet meer de technologie, maar is de maatschappelijke uitdaging waar we toe we ons moeten verhouden. En dat levert voor bedrijven een hele andere mindset en competentieset op die ze daarvoor moeten hebben. En ik denk dat dat Nou ja, het concept sociale innovatie is wat mij betreft die transitie. Alleen kennen we dat in Nederland meer. Marianne Mazzucato heeft dat natuurlijk ook opgepakt als mission-oriented innovation policy of missiegedreven innovatiebeleid.
Ja, dus PG, het is wel degelijk aan de orde, ook in Nederland, want het is eigenlijk iets vanzelfsprekends geworden.
Het is precies. Ja, net zoals de kenniseconomie vanzelfsprekend was, maar dat is geworden. Terwijl dat was 20 jaar geleden ook nog niet.
U kwam terug in Nederland en toen bedacht minister Wopke Hoekstra en Erik Wiebes van Economische Zaken was er ook bij betrokken, Financiën en Economische Zaken, dat ze een groeifonds wilden opzetten. Want de overheid kan op dit moment heel makkelijk lenen. Dus er is eigenlijk geld genoeg om te kunnen investeren. Heeft minister Hoekstra met u gepraat hierover?
Nou, hij niet zelf, maar hij heeft natuurlijk ambtenaren het land ingestuurd om met allerlei mensen te praten. En daar heb ik ook een gesprek gevoerd om mijn ideeën vanuit Canada aan ze mee te geven.
Ja, want ik stel die vraag, u zei net, Mars was niet alleen een terrein met allerlei organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen. Maar het had ook een enorme impact op heel Canada en zelfs de uitstraling van Canada naar buiten. En dan kom je al dicht ook bij waar Nederland nu mee bezig is, van hoe versterken wij het duurzame groeivermogen. Ja. En waar gaan we in investeren?
De opdracht van Mars was bijna identiek. Dat ging over het versterken van het toekomstig verdienvermogen van Canada.
Dus dat was zeg maar het Justin-fonds. Zoals wij het Wopke-fonds hebben, hadden zij het Justin-fonds.
Maar het was dus geen fonds.
Nee, begrijp ik.
Het grappige is wel, met Mars, daar hadden we wel een aantal kleinere fondsen overigens. Maar met alle programma's en alles wat we hebben gedaan, dat werd wel, is ongeveer zo'n, door de jaren heen, tot nu toe, ik geloof zo'n 9 miljard Canadese dollar aan buitenlands investeringskapitaal naar Canada aangetrokken. Om het toekomstig verdienvermogen van Canada te versterken door Mars.
Dus het kan ook als een magneet werken als je dat organiseert. Ja. Zodat de impact, zeg maar, eigenlijk een multiplier effect ontstaat.
Ja, 20 miljard is veel, lijkt veel. Maar is natuurlijk, als je het internationaal bekijkt, helemaal niet zoveel. Als je bekijkt wat China of Amerika aan AI besteden. Dus dit fonds moet, denk ik, per definitie zich richten op het zijn van een vliegwiel om andere investeringen van bijvoorbeeld vanuit Europa of vanuit buiten Europa, publiek en privaat, aan te trekken. En Nederland aantrekkelijker te maken om hier geld te verdienen.
Ja, dat is trouwens ook het idee, hè, van Wopke Hoekstra, om het over een veel langere periode, hij denkt aan 20 à 30 jaar, precies, en dan ook aan zo'n 100 miljard, om het veel steviger neer te zetten. Alleen wordt nu gezegd, ja, dat coronavirus kwam ertussen. Nu moeten we het iets voorzichtiger opstarten, maar we hebben meer ambitie.
Ja, ik denk dat het ook zonder corona verstandig is om dat getrapt te doen. Maar dit is een proces van echt de lange adem. Dat is ook waarom ik het Nationaal Groeifonds echt een goed idee vind. Dat we dus met die lange termijn, met dat oogmerk, hiernaar kijken. En dat we nu wel een investeringsmechanisme gaan krijgen waarmee we in die lange termijn kunnen gaan investeren. Maar dat moeten we dan ook volhouden. Want een van de, denk ik, valkuilen van het Nederlandse innovatiebeleid is altijd geweest dat we, nou ja, in jaar 1 hadden we programma X en dan 2 jaar later hadden we alweer programma Y. Terwijl dit is stabiliteit ook in je instrumentarium en hier gewoon lang aan bouwen. Mars begon in 2000 en in 2020 kunnen we zeggen, nou, dit is een waanzinnig goed succes. En dat zag je eigenlijk pas vanaf 2012 zag je dat echt, dat ging, dat die trein echt ging lopen.
Wat mogen we helemaal niet vragen, maar wat waren de tips en tricks en de do's en don'ts die u die ambtenaren van Wopke Hoekstra meegaf?
Nou, ik denk dat een aantal van de lessen die ik net hier ook al gedeeld heb, dus daar is helemaal niets geheims aan. En dus creëer die tussenruimte, denk aan schaalgrootte. Maar ook heb die internationale blik. Ik denk een andere valkuil van het Nederlands innovatiebeleid en veel van de programma's die we in het verleden hebben gezien, is dat die hebben geleid tot een soort concurrentiestrijd tussen regio's onderling in Nederland. Krijgt Utrecht meer dan Eindhoven of Amsterdam meer dan Rotterdam.
En Groningen is zielig, want daar is de aardbeving.
Ja. Precies. Terwijl we moeten met z'n allen die blik naar buiten hebben. En ik zou er ook voor willen pleiten om ook meer betrokkenheid van dat internationale en van dat buitenland ook in dat fonds te organiseren daarvoor. Ook om ons te blijven scherpen.
Hoe?
Ja, we zijn psychologisch waarschijnlijk nog niet rijp voor, maar eigenlijk zou je dus meteen op Europees niveau moeten organiseren.
Nou, ik weet niet of je het op Europees niveau zou moeten organiseren, eerlijk gezegd. Want daar zijn met programma's Horizon Europe en het European Institute for Technology.
Die zijn er al.
Zijn daar al allemaal van dat soort instrumenten waar je denk ik op aan kunt haken. Maar precies, daar moet je dan dus wel...
Ja. Ja, je zou kunnen zeggen ook hier een soort subsidiariteit, namelijk doen op welk niveau het meest geschikt is voor een bepaalde investering.
En daarin is het natuurlijk wel spijtig, eerlijk gezegd, natuurlijk het Nederlands kabinet heeft ingezet op bezuinigingen van de Europese begroting. Dat helpt niet.
Deze punten.
Dat heeft het gevaar dat men vanuit Brussel dan denkt van, nou ja, daar hebben ze dan nu hun eigen oplossing voor. Dus dan hoeven ze ook wat minder geld uit Brussel. Nou, dat zou dus echt
een
verkeerde conclusie
zijn. Want Nederland slaagt er tot nu toe juist in om uit Brusselse investeringspotjes relatief veel geld te halen.
Ja, precies. En dat doen we omdat dat geld verdeeld wordt op basis van kwaliteit. Gewoon waar komen de beste voorstellen en de beste kwaliteit
alleen
voor.
Alleen daardoor krijgt Nederland dus die enorme power.
En dat zou voor dit fonds ook een leidend criterium moeten zijn.
U zegt dus, kijk internationaal. Met dat fonds laat ook meekijken van buiten. Het plan ligt er nu, dat is 40 pagina's. Staat dat er voldoende in?
Nou, dit element van dat internationale, wat mij betreft onvoldoende. Dat zou echt versterkt kunnen worden.
Hoe zou u dat doen?
Nou, er zijn een aantal manieren voor. Je kan natuurlijk daar denken in de criteria.
Maar die commissie van experts, dat zijn allemaal Nederlanders.
Dat zijn allemaal Nederlanders. Dat is een andere manier. Maar laat ik hem even opbouwen. Ik denk eerst, er is wel internationaal gekeken naar andere voorbeelden. Maar onvoldoende naar bijvoorbeeld, in Duitsland heb je de excellentie-initiatieven. In Canada heb je de supercluster initiative. Dus er zijn een aantal buitenlandse initiatieven zeggen van, nou, die zou ik nog betrekken in die verdere vormgeving van het fonds. Dus dat is één wat je kan doen. Twee.
U bedoelt bijvoorbeeld iemand die daar bij dat excellentie-initiatief...
Wat je bij de excellentie-initiatieven goed ziet, is die hebben eigenlijk twee deelstromen in hun die ondersteunen. Internationale onderzoeksexcellentie. Dus daar wordt echt gekeken, waar we als Duitsland echt top in de wereld zijn, hoe kunnen we dat zorgen dat we die positie verder uitbouwen of versterken of
behouden?
Dat
is in R&D, in universiteiten en vakhoogscholen.
Dat is echt onderzoek. En de andere is clusterexcellentie. Dus waar kunnen we zorgen dat juist de kwaliteit van het cluster en de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden, thematisch of geografisch. Nou, dat is denk ik een element waarvan ik denk, daar kun je echt wel een aantal dingen, en hoe je dat dan vervolgens vormgeeft, van de Duitsers
leren. Ja, dus je zou bijvoorbeeld een Duitser en een Canadees die op die terreinen heel veel ervaring hebben, moeten laten kijken in Nederland.
Nee, dan kan je vervolgens zeggen van, nou, we gaan bij de vormgever van het fonds daar nog eens naar kijken en misschien hen bevragen hoe ze dat hebben gedaan en daar dingen van leren, niet blind kopiëren. Het tweede wat je zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld in je beoordeling van de voorstellen, ofwel in die beoordelingscommissie, maar er zit daar buiten ook nog een hele groep van experts die betrokken wordt, waarvan nu wordt gezegd dat zijn met name de planbureaus. Nou, daar zou je ook kunnen overwegen om zowel in die commissie als daarbuiten wellicht een internationale blik.
Omdat die planbureaus en die experts, ja, die kennen elkaar natuurlijk al heel goed. Dus die kennen elkaars verhaal ook al.
Ja. Nou, en ik denk ook dat het heel goed is.
Er moeten meer impulsen komen.
Ja, precies. En ik denk dat het heel goed dat die betrokken zijn overigens, hoor. Maar de vraag is of dat het enige perspectief moet zijn.
Noem eens een paar namen. U noemde mevrouw Mazzucato al.
Ja, Mazzucato is een interessante zou ik vinden, bijvoorbeeld iemand als Jeff Milgen.
Wie is Jeff Milgen?
Jeff Milgen is de CEO van Nesta. Nesta is eigenlijk het innovatieagentschap van de UK. Hij is net vorig jaar teruggetreden en is nu hoogleraar bij de London School of Economics. Maar die echt ook verstand heeft, en dat staat op zich wel in het voorstel van de mensen in de commissie hebben verstand van innovatiesystemen. En hoe je daarin investeert. En hoe je investeert in de versterking van zo'n innovatiesysteem. Nou, ik denk dat er een aantal mensen, waaronder hij, in de wereld rondlopen, die daar heel veel verstand van hebben.
Ja, laat ik toch even de namen noemen van de beoordelingscommissieleden die dus alle plannen in grootlijnen gaan beoordelen. Dat wordt natuurlijk allemaal ambtelijk voorbereid. En die commissie die geeft eigenlijk een zwaarwegend advies aan het kabinet. Dus uiteindelijk is er wel een politieke weging. Marieke Blom van ING zit erin. Jeroen Dijsselbloem natuurlijk, de voormalig minister van Financiën. Robert Dijkgraaf, excellent hoogleraar natuurkunde. Laura van Geest van de Autoriteit Financiële Markten. Rianne Letschert, Maastricht University. Fijke Siebesma, oud DSM. Peter Wenning van ASML, Constantijn van Oranje, Robert-Jan Smits, Technische Universiteit Eindhoven en Jacqueline Tammenoms-Bakker, bij verschillende bedrijven commissaris. Dat geeft al toch wel uit heel veel verschillende invalshoeken een blik.
Zeker. Nee, er is helemaal niks mis met die mensen. Dat zijn allemaal slimme en competente mensen die... Ik gaat meer over het perspectief. Misschien wat je er nog bij zou kunnen voegen, dan is wat nemen, dan denk ik dat internationale.
Had u er zelf niet in moeten zitten?
Dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Laat het anderen.
Maar ze hebben uw nummer.
Nou, ik heb met ze gesproken, ja. Dus dat neem ik aan van wel. Ja.
En drie van die mensen zijn trouwens al in Betrouwbare Bronnen geweest.
Zeker, ja.
Ook opvallend.
Ja, vier zou een beetje veel worden.
Ja, ja precies. Nee, maar ik denk, het gaat niet om mijn persoon. Het belangrijkste is die internationale blik. En de expertise van, want dat is ook namelijk de functie van die beoordelingscommissie, is eigenlijk minder het beoordelen van de individuele aanvraag, maar het maken van de integrale afweging, ook door de jaren heen, van zijn we nu echt bezig met het versterken van het innovatiesysteem van Nederland en het versterken van het verdienvermogen door op verschillende plekken interventies in dat systeem te plegen.
Dus aanjagen
dat is
hier,
de kern van de taak
daar.
Van die commissie, zoals ik het uit het fondsvoorstel begrijp. Terwijl denk ik dat de planbureaus een veel grotere rol krijgen in de beoordeling van, nou ja, klopt zo'n individuele fondsaanvraag wel.
Dus de planbureaus
maar dan moet je voldoende expertise hebben in die commissie om die integrale afweging te maken en dus verstand hebben van innovatiesystemen en wat mij betreft Een voldoende verstand van internationale ontwikkeling op dat terrein.
Als ik het heel goed begrijp dus, u ziet planbureaus als een soort juries voor de in te dienen voorstellen. En die expertgroep met zeg maar Robert Dijkgraaf en Rianne Letschert en Robert-Jan Smits is eigenlijk degene die daar bovenop de integraliteit en die convergence op zijn Canadees moet bewaken.
Precies. Als ik naar het fondsvoorstel lees, dan lees ik dat eruit. Misschien dat ik dat verkeerd lees, nou ja, dan hoor ik het graag. Maar dat is hoe ik het lees. En ik denk dat het op zich ook helemaal niet verkeerd is om het op die manier vorm te geven. Want ja, het is natuurlijk onmogelijk om te verwachten van deze 10 mensen dat ze, met ook de drukagenda's die zij hebben, dat ze elk individueel voorstel tot en met pagina 384, want dat zullen niet de kleinste voorstellen zijn, want minimaal 30 miljoen, dat ze dat tot in den detail kunnen gaan beoordelen in de maatschappelijke kosten.
Het idee is dat een investering minimaal 30 miljoen zal zijn, omdat het anders natuurlijk ook niet te doen is. Dan
krijg je brolwerk.
Ja, en zelfs met 30 miljoen, met 20 miljard, betekent dat meer dan 650 projecten.
Is al veel.
Nou, als we 650 projecten gaan krijgen, dan krijgen we een ratje toe. Wat we natuurlijk moeten krijgen, is dat we veel systematischer hierin te werk gaan. Dat we met agenda's gaan werken, waarin interventies worden ondersteund, waarin wordt geïnvesteerd, die dat innovatie-ecosysteem op verschillende terreinen, clusters, onderzoekskwaliteit, kennisontwikkeling, infrastructuur kunnen versterken. Waar daarboven dus een integrale afweging hangt van, maar als je dan dit op infrastructuur doet en dat op kennisontwikkeling en dat op onderzoek, dan past dat dus ook bij elkaar. Dat zijn drie losse projecten die misschien ieder meer dan 30 miljoen kosten of 40 miljoen, maar ze vallen eigenlijk wel samen. Dus ik zou hopen dat dat project niet in 650 losse projecten die niet samenhangen met elkaar, want dan gaat dat verdienvermogen echt niet geholpen worden.
Dan krijg je dus wat de Duitsers zo mooi noemen het gießkannenprincipe, dat je overal een beetje water bij de plantjes schiet, is het toch allemaal doodgaan.
Ja.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Even voor mijn begrip. Dat fonds is nodig omdat private investeerders, die zijn nogal schuw bij bepaalde investeringen, omdat ze het idee hebben, kunnen wij daar op enig termijn wel voldoende rendement uithalen? Dus zegt de overheid, wij gaan daarbij helpen. Maar tegelijkertijd, als je een voorstel gaat indienen, lees ik in de stukken van het kabinet, dan moet het effect op het bruto binnenlands product al worden ingeschat. Dat kan dan toch helemaal niet?
Nee, dat zal behoorlijk lastig zijn. Kijk, we hadden daar in de tijd van de... dit fonds lijkt een beetje op de voorganger van de VES, waar uit de aardgasbaten ook werd geïnvesteerd in...
Fonds Economische Structuurversterking.
Precies. In de jaren 90 bedacht en tot ongeveer 2010 actief geweest. Ook daar werd gevraagd om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse. We investeren dit en wat zijn daar nou de verwachte maatschappelijke baten bij? Maatschappelijke baten betekent niet dat het geld hoeft op te leveren, maar dat de maatschappij daar uiteindelijk wel wat aan heeft. En ik vind het wel heel goed dat dus iedereen gedwongen wordt om die exercitie te maken. Ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat als er een voorstel komt en je zegt van nou, dit levert 1,3% extra aan de toekomstig, dan moeten we geloven dat het ook precies 1,3% wordt.
Ja, maar als je dat precies weet, dan hoeven investeerders ook niet schuw te zijn om te investeren, zou ik zeggen.
Nee, precies. Dat kunnen we dus misschien zo nog wat dieper over ingaan. Kijk, hier spelen twee dingen mee. Traditioneel is het zo dat Nederlandse ecosystemen, dat zeggen ook allerlei, IMF, EU, het Nederlandse R&D en innovatiesysteem is heel sterk. Maar er wordt eigenlijk onvoldoende in geïnvesteerd. Dat is een van de kernproblemen.
Zowel privaat als publiek.
Precies, zowel privaat als publiek. Dus dit fonds is er niet alleen om te zorgen dat er meer private investeringen voor... Dan moet je veel meer denken aan, denk ik, een InvestNL die daar een rol mogelijk zou kunnen hebben. Dit is eigenlijk veel meer een oplossing voor de publieke kant. Maar dan ook alleen voor wel de eenmalige investeringen. Want het is ook weer geen oplossing voor een aantal structurele problemen. En dat is natuurlijk een van de grote gevaren. Dat we gaan denken dat dit groeifonds de oplossing gaat zijn voor de werkdruk, het lerarentekort, het feit dat we steeds slechter lezen.
Want dat is ook wat je, als je kritiek hoort vanuit bijvoorbeeld politieke partijen, ook de partijen die nu natuurlijk allemaal hun verkiezingsprogramma's aan het schrijven zijn. Ja, dan hoor je bijvoorbeeld D66 zeggen, we gaan fors investeren in woningbouw, in infrastructuur, onderwijs. De Partij van de Arbeid wil huurwoningen gaan verduurzamen, stedelijke vernieuwing. GroenLinks met een klimaatfonds. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. En als je natuurlijk naar de zorg en het onderwijs en zo kijkt, wat daar nog allemaal moet gebeuren. Maar dat kun je natuurlijk niet met eenmalige investeringen oplossen.
Precies, dat kan je alleen maar doen door via de reguliere begroting en door daar structureel in te investeren. Dus we moeten dus ook niet de illusie gaan hebben. En ik denk dat we ook politiek Den Haag moeten helpen die illusie niet te hebben. Dat we met dit fonds dan wel de coronacrisis kunnen oplossen. Want het is geen noodpakket 4. Dan wel een aantal echt grote structurele problemen die we in Nederland hebben. Met name als het gaat over het onderwijs. Dan denk ik aan het leraartekort. Dan denk ik aan de leesvaardigheid van leerlingen in het VO. Maar ook misschien wel voor een deel de werkdruk in het HO.
Ja.
Die kun je alleen structureel via reguliere begroting.
U zegt dus, pas nou toch op politiek nu jullie erover gaan beslissen over dit fonds en hoe het wordt ingericht. Ga het niet verwarren met allerlei andere dingen die maatschappelijk en economisch ook heel belangrijk zijn.
Het gat in de begroting van minister van Engelshoven, dat ze nog geërfd heeft van haar voorgangers, dat ze nooit echt heeft kunnen oplossen, ga je dus niet vullen uit het Wopke-fonds.
Precies, dat zou mijn oproep zijn. Ik zou ook liever zien, het 20 miljard is veel over 5 jaar, maar het hoeft ook niet op. Ik heb liever minder en goede investeringen dan dat fonds per se opgaat. We hebben de tijd.
We hebben 20 jaar de tijd,
dus we kunnen ook best misschien nog wel na die 5 jaar investeringen plegen. Of investeringen, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er uit dat fonds investeringen worden gedaan die wel eenmalig zijn, maar wel meerjarig. Waarin we zeggen van nou, het project is 30 miljoen en u krijgt 5 jaar lang, krijgt u 6 miljoen daarvoor om dat op te bouwen. Eenmalig, maar wel over die periode.
Is het focus van het groeifonds op kennis en infrastructuur, is dat het juiste focus?
Nou, er zijn drie
stromen binnen het fonds die worden kennisontwikkeling en menselijk kapitaal en talent, onderzoek en innovatie aan R&D en infrastructuur. Nou, kan ik me op zich wel wat bij voorstellen. Maar ik denk dat met name bij die eerste, dus kennisontwikkeling, menselijk kapitaal, de problemen structureel van aard zijn. Dus ik vraag me af hoeveel je daar met zo'n fonds kan oplossen. En misschien kunnen we wat doen rondom leven lang ontwikkelen. Maar ook daar denk ik, met eenmalige investeringen is dat... Het is wel goed dat het onderwijs, en zo zie ik het groeifonds. Het groeifonds is wat mij betreft het innovatiebudget van het onderwijs. Wat het onderwijs nooit heeft gehad. En dan denk ik ook aan het PO en het VO. En dat is heel erg goed. Als het gaat over de digitalisering of flexibilisering van het onderwijs, om daarmee te innoveren. Nou, daar zou dit fonds in kunnen investeren om dat te helpen. Maar het is niet meer dan dat.
Alles waarvan je kunt zeggen, zo'n eenmalige investering kan een enorme boost geven.
Precies. Nou, dan het tweede, als het gaat over R&D en innovatie. Nou, ik denk dat dat de kern van het fonds zou moeten zijn.
En niet, niet alleen universitair.
Zeker niet alleen universitair.
Ook MBO, ook HBO.
Ook MBO en HBO. Ja. Zoals ik zei, de Duitsers hebben daar dat onderscheid tussen onderzoeksexcellentie en clusterexcellentie. Dus ik denk dat we daar, als je naar clusterexcellentie gaat kijken en wat er in het HBO met de Center for Expertise bijvoorbeeld samengebracht, waar nu inmiddels meer dan 10.000 bedrijven samenwerken met 100.000 studenten uit dat HBO.
En Joost Korte, de topman sociale zaken in Europa, in Betrouwbare Bronnen, je weet het nog, Jaap zei, wat daar gebeurt in Nederland, die catapultbeweging, dat moeten we Catapult Europe gaan maken.
Precies.
Nou, daar zie je dus ook zo'n voorbeeld. Wanneer je dus, als je daar eenmalig een boost aan geeft, dat je ook meteen in Europa weer leidend kunt zijn.
Precies. Nee, je kunt ook denken aan meer geografisch, aan natuurlijk een aantal campussen in innovatiedistricten. Dat wordt vaak Brainport of high-tech campus. We zijn hier in Leiden, het Leiden Bioscience Park. Er werken 20.000 professionals, waarvan de helft bij kennisinstellingen en de helft bij private bedrijven. Dat is redelijk uniek, ook in Nederland. En forse omvang. En 20.000 studenten die hier ook studeren.
20.000?
In totaal op de Leiden Bioscience Park, bij zowel de universiteit als de Hogeschool Leiden en het MBO. Want dat zit hier ook. Dus we hebben de hele keten hier op het park.
En een academisch ziekenhuis.
Vertegenwoordigd. Een academisch ziekenhuis en allerlei bedrijven. Nou, dat soort ecosystemen versterken. En dan komt ook dat infrastructuur in beeld, wat mij betreft. Als het om infrastructuurinvesteringen gaat, die bijvoorbeeld dat soort gebieden versterken en de interactie tussen die verschillende partijen in een innovatiesysteem versterken, dan denk ik, dat is een hele goede investering. Als het gewoon een normale infrastructuurinvestering hebt, ook die we gewoon uit het infrastructuurfonds zouden moeten en kunnen doen, dan vind ik ook dat het bij het infrastructuurfonds moet liggen.
Nou zijn er in het recente verleden een aantal infrastructuurprojecten geweest waarvan de politiek uiteindelijk na lang afwegen heeft gezegd, ja, dat is, eigenlijk is het toch niet zo verstandig om nou hier zoveel miljard in te gaan investeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de spoorlijn waar al heel lang over gesproken wordt, tussen het westen en het noorden. Daarvan zegt u ook, dat moet je absoluut buiten zo'n groeifonds laten.
Ja, als er projecten zijn waarvan al eerder is gezegd dat is geen goede investering, lijkt me niet dat je daar het groeifonds dan nu moet gebruiken om het wel te gaan doen. En dus het fondsvoorstel overigens gaat hier ook op in en introduceert het zogenoemde additionaliteitscriterium. Het additionaliteitscriterium. Cool. Waar dus de fondsbeheerders, dus dat zijn economische zaken en financiën, gaan beoordelen precies op dit en daar ook het CPB bij gaan betrekken. Of deze echt een additionele investering is, of dat dit iets is wat uit de reguliere begroting van het betrokken departement zou moeten komen.
Ja.
Dus dit gaat nog veel discussie opleveren.
In het verleden was het ook zo bij dat VES bijvoorbeeld, dat departementen toch nog weer zaten te lobbyen om dingen gedaan te krijgen die ze eigenlijk via hun gewone begroting bij de Tweede Kamer of bij het kabinet en niet doorkregen.
Nou, in de beginfase van het VES, in de jaren 90, ging dat eigenlijk heel erg goed. En waren er ook inderdaad inhoudelijke beoordelingen en alleen de kwalitatieve voorstellen die redden het. En daar waren ze, de MKBA, de maatschappelijke kostenbatenanalyse, moest daar kloppen. Tegen het eind, en wat ook het einde is geworden van het VES, is dat het inderdaad een grabbelton werd voor vakdepartementen. Die zeiden van ja,
en provincies.
En ik heb wel recht eigenlijk op een deel van dat geld. Want ik ben ook onderdeel van het kabinet. Dus geef mij nu ook een deel. En dan kan ik dan wel dit projectje op die manier financieren. Dat is het einde geworden van het VEST. Dus dat moeten we hier zeker niet gaan doen. Want dat zal het einde betekenen van het Groeifonds.
Want je zag toen ook dat provincies een soort wedstrijd met elkaar aan het organiseren waren van als zij iets krijgen, dan moet er bij ons ook iets. Want wij zijn ook zielig, of wij zijn ook periferie, of wij zitten ook dicht aan Duitsland. En allemaal dit soort argumenten waarbij ze dus in de Europese beoordeling van Horizon 2020 er van niet zouden komen.
En precies, in Europa doen ze denk ik dat op sommige terreinen, zeker binnen het Horizon-programma, echt sterker. En die kant moeten we, als we de legitimiteit van dit fonds en het draagvlak voor dit fonds overeind willen houden, dan moeten we die richting dus niet op, want dan zal precies hetzelfde gebeuren wat in 2010 met het VES is gebeurd.
In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar dat plan van de ministers Hoekstra en Wiebes. Wat mist u in dit plan? We hebben het al een beetje over gehad, maar wat had u er echt ingewild wat u er niet in leest?
Nou, een aantal dingen hiervan heb ik al genoemd. Je zou natuurlijk ook kunnen overwegen om uit dat fonds wellicht een investering te doen om een organisatie à la Mars in Nederland op te zetten.
Zodat
je de tussenruimte gaat organiseren. Die tussenruimte zal op lokaler of regionaal niveau ook gaan ontstaan. Dat is alleen maar goed, dat zie je nu al gebeuren.
Maar dat zou in principe nog steeds kunnen, hè, via het fonds?
Ik denk dat dat zou kunnen.
Ja. Wat zou dat kosten? Je hebt zo'n gebouw nodig, je hebt slimme mensen nodig.
En eenmalig.
Je hebt slimme mensen nodig. Nou ja, Mars had het unieke van het concept van Mars overigens, was het oude ziekenhuis wat is aangekocht. En het vastgoed was van Mars zelf, van de stichting. Om het te ontwikkelen was natuurlijk een hypotheek nodig, om daar allemaal labs in te maken en om het uit te breiden, want het is een heel groot complex geworden. Dus daarvoor is een lening afgesloten. In 2034 is die lening afbetaald. En heb je een innovatieorganisatie die eigenlijk uit de huurinkomsten van dat hele complex een deel van zijn programmering doet. Dus de begroting van Mars is nu ongeveer $55 miljoen per jaar. En daarnaast beheren ze nog een aantal fondsen om te investeren. Maar die staan los van die kernbegroting. Om die tussenruimte te organiseren, zou je kunnen zeggen. Dat kost ze ongeveer $55 miljoen per jaar. Dat wordt nu nog deels opgebracht door de overheid, deels door partnerships vanuit bedrijven. En ook kennisinstellingen spelen daar nog enige rol in, maar met name overheid en bedrijven. Dat aandeel overheid loopt af naarmate die aflossing van de hypotheek vordert. En uiteindelijk kan de bijdrage van de overheid naar bijna nul. Terwijl je dan nog steeds wel die organisatie hebt die tussenruimte kan organiseren. Ja,
dus de Canadese regering krijgt het eigenlijk op een koopje.
Uiteindelijk wel. En zoals gezegd, dus met een jaarbegroting van 50 miljoen is dus ongeveer zo'n $8 miljard dollar van het buitenland aan investeringen naar Canada gehaald.
En dat moet binnen die 20 miljard van het Wopke-fonds moet dit ook wel te organiseren zijn.
Jaap, ik ga het gewoon zeggen. Het is 1/3 Frenkie de Jong.
Ja, maar die investeert niet, denk ik, hè? Nog één vraag daarover, want dit komt nu ineens plotseling op, dit idee. Gaan er niet ook overal in het land verdedigingslinies omhoog? Dat bijvoorbeeld Eindhoven zegt van ja, maar kom maar bij ons. Of dat ze bij u op het terrein in Leiden zeggen, kom maar bij ons. Er hoeft helemaal niks nieuws te worden neergezet.
Toen ik in Canada zat, de koning en koningin zijn ook langs geweest met ook een hele delegatie van gemeenten.
U heeft ze rondgeleid, hè, langs al uw collega's. Precies. En al die instituten.
Ja.
2015 was dat.
Dat was 2015 was dat, ja. Het interessante daar was inderdaad dat ik toen en ook vlak daarna na het menig verzoek kreeg vanuit diverse Nederlandse gemeenten en regio's van goh, wij zouden ook wel een soort mars willen hebben. Kun je dus met ons meedenken? En mijn antwoord was altijd, ja, maar in Canada is er maar één mars. Die samenwerkt met 14 universiteiten en onderzoeksinstituten. En die eigenlijk additioneel op wat er lokaal gebeurt, juist die stap naar dat en die portaal van het buitenland naar, naar Canada organiseert. En die ook de nationale partijen scherp houdt in hun denken en ontwikkeling van hoe gaan we dat innovatiesysteem verder.
Ja, dus als je het in Nederland zou oprichten, dan zou je alle universiteiten, hogescholen een belang daarbij moeten geven, zodat ze ook zelf hard daaraan willen meewerken.
Als je datzelfde concept zou volgen, ja, en dat staat dan niet. Dat verplaatst ook niet dat er in Eindhoven nog een Brainport is, of dat er een Innovation Quarter in Zuid-Holland is. Die hebben een hele belangrijke functie.
Die Science Parks, op dat niveau. Die Science Parks mogen allemaal blijven. Partner,
ja, zeker. En ook die intermediaire organisaties die daar zijn. Maar je richt samen met elkaar iets.
Het is een niveau erboven.
Ja. Maar en overigens, dat gezegd hebbende, ik denk dat kijk, we moeten niet blind Mars gaan kopiëren, ook niet in Nederland. Dus dit idee komt nu op, maar je moet heel goed kijken welke elementen
die tussenruimte organiseren.
Om die tussenruimte te organiseren, ja. En die verbinding met het internationale. Daar moet je wel naar gaan kijken.
Dat plan van Wopke en Wiebes ligt er nu. Het is al een klein beetje besproken bij de algemene financiële beschouwingen. Binnenkort wordt er natuurlijk het echte plan veel dieper door de Tweede Kamer bekeken. Welke tips geeft u aan het kabinet en de Kamer nu dit er ligt? Hoe kunnen ze het wat er nu ligt optimaliseren?
Nou ja, misschien kunnen ze als Kamer zelf, kijk zelf misschien ook eens in het buitenland. Hè? Dus kijk naar Duitsland, kijk naar Canada, hoe ze het daar gedaan hebben. Per lessen mee, breng ze binnen in het debat.
Eigenlijk moet de Tweede Kamer, voordat ze dit überhaupt gaan behandelen, of hoorzittingen in Den Haag houden, of via het scherm kan natuurlijk ook, of ter plekke in Duitsland, Canada, misschien ook in Finland, want daar hebben ze ook zo'n systeem, gaan kijken.
Ja, ik zou er zeker gaan kijken of in ieder geval zorgen dat je je lessen daar hebt. Of je er naartoe moet is een tweede. Ik zou heel erg kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit fonds echt bedoeld is waar het voor bedoeld is. En dat is lange termijn investeringen in het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Dus dat het niet een crisisfonds is. Dat het niet misbruikt wordt voor
lopende zaken.
Problemen die alleen maar via de reguliere begroting kunnen.
Ja, dus je moet ook uitkijken voor wat Roel in het veld noemt perverse effecten.
Precies. En ik zie de Kamer daarin kan een hele goede rol spelen.
En ook een hele foute.
En controleur zijn om te zorgen dat fonds ook echt doet wat het gaat doen. En ook een hele foute. Dus ik denk dat eerlijk gezegd, ik zou misschien niet graag in de schoenen van de minister staan. Want die moeten het nieuwe verdedigen tegen het bestaande. Die moeten die lange termijn bewaken, die hebben echt nog wel een klus voor zich om te zorgen dat dat hoofddoel van dat fonds overeind blijft staan. Niet alleen nu bij de start, maar ook in de uitvoering. Want nogmaals, we hebben gezien wat er met het VES gebeurt. Dat begon goed, maar dat verwaterde ook. En dat is echt een enorme lastige klus.
Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, die zegt, als ik het nu goed lees, dit plan, mag het geld alleen maar gaan naar zaken die aantoonbaar economische groei opleveren. Hij zegt, dit dreigt een oud recept voor de oude economie te worden. Is die skepsis van hem, is die terecht?
Nou, ik denk dat het is altijd goed om skepsis te hebben. Zoals ik het fonds bezie en zoals als ik ook bij de ministers luister, dan zeggen ze ook, het geld hoeft niet direct terugverdiend te worden. De business case hoeft niet sluitend te zijn. Dat biedt voor mij betreft ook mogelijkheden om inderdaad te kijken naar, het zijn ook systeeminterventies die je pleegt met andere verdienmodellen. We kunnen natuurlijk niet een fonds inrichten wat moet investeren in het toekomstig verdienen vermogen en dan alleen gaat investeren in het bestaande. Dat lijkt mij onmogelijk.
Maar als je nou ziet, het meest recente rapport, we bespraken het in de vorige editie met Mariette Hamer, dat Nederland op een heleboel terreinen, wat betreft in innovatie en dergelijke, het echt goed doet. Centraal Planbureau, op één ding na leven lang ontwikkelen, is Nederland onderontwikkeld. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als je nou zo'n fonds voor, zeg maar, zo'n systeeminterventie, eenmalige, meerjarige lange termijn boost hebt, dan zou ik zeggen, stop dat geld voor een belangrijk deel in het organiseren van leven lang ontwikkelen voor werknemers en werkzoekenden.
Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een lastige. Welke eenmalige investering kun je daar dan in doen? Leven lang ontwikkelen, om dat verder te brengen, heeft iets te maken met het doorontwikkelen van het aanbod daarvoor en het ook toegankelijk maken van dat aanbod. Daar zie je ook nu de eerste initiatieven voor opkomen. Nou, daar hebben we denk ik als hoger onderwijs ook echt de komende jaren een enorme opdracht. Dat is ook hier op de hogeschool Leiden een gesprek wat we met elkaar voeren van hoe kunnen we in de komende jaren daar ons aanbod in verder gaan ontwikkelen.
Dus dat mensen werkenden niet het idee hebben, als ik naar de hogeschoolleider ga, dan moet ik als een soort scholier mij 's morgens om 9:00 melden.
Ja, bijvoorbeeld dat dat geflexibiliseerd is vanuit leerinkomsten. En dat is overigens wat wij voor een deel al doen. Als je kijkt naar hoe we nu hoe wij onze zijinstroom hebben georganiseerd voor de lerarenopleidingen, waar we te maken hebben met professionals die zeggen, ik wil die stap naar het onderwijs maken vanuit mijn huidige werk. Daar hebben we dat al in hele grote mate gedaan. Dus er zijn al plekken waar we dat al doen. Ik denk als je leven en ontwikkelen echt verder wil brengen, dan gaat het ook over nadenken over hoe kun je mensen stimuleren om daar dan vervolgens en faciliteren om daaraan deel te gaan nemen. Via leerrechten of via fondsen en budgetten. Ja, dat zijn allemaal zaken die niet uit dit groeifonds gefinancierd kunnen worden. Dus leven lang ontwikkelen ga je niet oplossen middels het groeifonds.
Er is nog meer kritiek van buiten op het fonds. De president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, die zegt, we hebben in Nederland al 31 investeringsfondsen. Eigenlijk een explosie aan fondsen. Waarom dan nu weer een nieuw fonds? U bent van het samenvoegen, het clusteren. Heeft hij daar gelijk in?
Nou, als je kijkt, er is een belangrijk verschil. Dus als je kijkt naar de investeringsmaatschappijen die er inderdaad door heel Nederland zijn. Hè, zoals bijvoorbeeld Innovation Quarter in Zuid-Holland. Die doen heel goed werk. Wat die doen is, die investeren in innovaties. Die investeren in bedrijven waarvan we zien dat die bedrijven uit de markt nog net onvoldoende geld kunnen halen en kapitaal.
Ja, iets anders
maar net in een fase zitten waarin ze zeggen van, we hebben nu die steun nodig, dan kunnen we later doorgroeien en wel met privaat kapitaal
de
volgende unicorn. Terwijl het groeifonds, die heeft, dat is geen revolving fund. Het is niet de investering die je pleegt hoeft niet direct terug verdiend te worden, zoals bij de investeringsmaatschappijen. Maar dat gaat veel meer in systeeminterventies, waar we precies, waarom is daar geen privaat kapitaal voor of anderszins kapitaal, is juist omdat het niet direct terugverdiend wordt. Maar als we hier gaan investeren om het Leiden Bioscience Park tot het top life sciences en health park in Europa te maken, waar eigenlijk elke life sciences en health innovator in Europa zegt van, nou, dan moet ik gewoon minstens 2 keer per jaar moet ik daar zijn. En daar wil ik met mijn bedrijf ook een vestiging hebben. Zelfs als ik daar niet helemaal zit, wil ik daar wel zitten. Of daar in de buurt, of daarmee verbonden zitten. Ook als ik in Utrecht of in Amsterdam of in Rotterdam zit. Dan wil, als we dat gaan doorontwikkelen, ja, die business case kan je heel moeilijk vanuit al die bestaande investeringsinstrumenten financieren. En daar zou ik naar het groeifonds voor inzetten.
Nog één kritiekpunt van buiten. Dat komt van de vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf. Hij zegt, ja, de controlefunctie van het parlement is in het geding. Nou heeft u daar waarschijnlijk niet zoveel mee te maken met wat het parlement wel of niet in welke verhouding doet. Maar misschien wel één ding wat de Graaf ook zegt. Doordat het een niet-departementale begroting betreft, hoeft het kabinet de doelstellingen niet uitgebreid te beschrijven. En het risico is dan dat je ondoelmatige besteding krijgt. Dat moet u wel aan het hart gaan.
Zeker. Dus ik denk dat de Tweede Kamer, zou mijn advies zijn, moet niet op de stoel gaan zitten om individuele projectvoorstellen te gaan beoordelen of te gaan zeggen of die nou wel of niet een goede investering is. Maar die moeten wel heel scherp bekijken of het groeifonds doet wat het beoogt.
Dus geen motie, er moet een lelielijn worden gebouwd uit het fonds en dat een meerderheid van de Kamer vindt dat, want ze willen allemaal stemmen in Noord-Nederland halen.
Precies, maar wel de minister naar de Kamer roepen als blijkt dat er vanuit het fonds investeringen worden gedaan die eigenlijk via de reguliere begroting hadden moeten roepen.
Ja, helder.
Meneer Van der Steenhoven, u zit in de Lisbon Council. Dat is een soort denktank, zit er al heel lang in, geloof ik.
Klopt.
Op Europees niveau, die zeg maar niet anders doet dan de Europese Commissie en die mensen aanjagen innovatief te organiseren, innovatief te denken. Zou dit fonds niet een warme en intensieve, zeg maar, dialoogrelatie met de Lisbon Council moeten hebben, om ook het fonds, zeg maar, Europees, ja, meer impact te laten krijgen, dat je als het ware het fonds als het ware Europees geld trekt uit die hele sterke vernieuwende programma's in Brussel?
Nou, ik weet niet of er een relatie zou moeten zijn tussen het Groeifonds en de Lisbon Council. De Lisbon Council is een denktank, een buitenboordmotor die de commissie en het parlement scherp houdt en zorgt dat er voldoende wordt nagedacht over groei en innovatie en het versterken daarvan op Europees niveau.
En die naam Lissabon Council die komt van wat ooit de Lissabon doelstellingen waren. En die kwamen erop neer dat de Europese Unie de meest innovatieve en concurrerende samenleving, of hoe noemen we het, blok in de wereld moest worden. Wim Kok was daar nog bij betrokken, vandaar die naam Lisbon Council.
Precies, en daar komt ook de befaamde 3%. Dat we de ambitie hebben dat we 3% van ons bruto nationaal product in kennis en innovatie investeren.
Op welk percentage zit Nederland op dit moment?
Nederland zit volgens mij 1,8.
Maar dan zegt ver daaronder dus.
Maar behoorlijk daaronder nog.
Dus een beetje net als met de NATO.
Ja, maar dan vind ik deze belangrijker, eerlijk gezegd. Dus, maar, en nog even wel kort terug te komen.
Hoe zou je dus dat fonds Europees kunnen, om Ruud Lubbers te citeren, zwaluwstaarten?
Dat is een verschrikkelijke term, maar een betere vraag. want het gaat niet zozeer om de Lisbon Council, die houdt scherp. Er zijn in Europa natuurlijk wel allerlei programma's en ook fondsen gecreëerd. En Horizon is daar natuurlijk de belangrijkste van. Dit groeifonds moet wel een verbintenis hebben met ook die investeringsmechanismen. Dat is één. En twee, en daar, misschien zou daar de Lisbon Council een rol in kunnen spelen. Of dat dan nu een soort Nederlandse Mars is, of misschien het fonds zelf in het voorstel omschrijft dat eigenlijk ook als een eigen rol. Het monitoren van trends en ontwikkelingen en zowel ook de voortgang van lopende investeringen zien zij als een rol van het fonds. Ik weet niet hoe haalbaar het is dat dat fonds dat zelf gaat doen, overigens.
De slager die zijn vleeskeur.
Dat dat gebeurt, en dat is natuurlijk wat organisaties als Nesta in de UK, Citra in Finland, Mars in Canada, Lisbon Council in Brussel, in Brussel, die kijken naar wat zijn trends. Hè? Met de Lisbon Council hadden we het in 2010 al over AI, van dat het gaat heel groot worden. En dat gingen we bestuderen. En dan gingen we aan het werk om dat op de agenda te gaan krijgen. Daar wil je, met dat soort vooruitlopende denkers, wil je verbonden zijn om te zorgen dat je de juiste investeringen doet
voor die lange termijn.
Voor de lange termijn. Dus hoe organiseer je die verbinding? Nou, die verbinding kan direct zijn. Dat het fonds zelf zegt, wij gaan met de Lisbon Council en andere denkers in de wereld dat doen. Of je richt een organisatie op à la Mars die dat voor je doet en waarmee je dan een relatie hebt en een contact.
En die dan zeggen,
en
wij
jou
bellen
eigenlijk als fonds permanent uitdaagt op de vraag, investeer jij nou echt nog wel in waar we in zouden moeten investeren?
En die dan zeggen, laat ons maar Helsinki bellen.
Precies.
Sinds een jaar bent u vicepresident van de Hogeschool Leiden.
Vicepresident is misschien, zou ik ook een andere
Mike Pence.
We hadden het net over de president van de Algemene Rekenkamer en de vicepresident van de Raad van State.
Hij wil niet vergeleken worden met Tom de Graaf, dat weet ik.
Maar goed, sinds kort bent u vicevoorzitter van de Hogeschool Leiden.
Ja, lid van het college van bestuur, ja.
Ja. Was dat altijd al een droom van u, zo'n hoger onderwijsinstelling Leiden?
Tijdens mijn studie zat ik bij de Landelijke Studentenvakbond en ook nog even kort gewerkt bij de HBO-raad.
Welke studie?
Politicologie. En ook nog wat Italiaans en Duits daarnaast, eerlijk gezegd. Europese studies. Heb ook bij de toen het HBO leren kennen als een enorme interessante sector. Een hele jonge sector die enorm in beweging en ontwikkeling is. Natuurlijk pas sinds midden jaren 80 ook onderdeel is van het hoger onderwijs. Een enorme ontwikkeling doormaakt. Dat vind ik heel, heel spannend. Heb me vervolgens in de rest van mijn carrière een kennisland opgericht. Heb altijd de verbinding tussen hoger onderwijs en samenleving en bedrijven en overheden daaraan gewerkt. Maar altijd van de buitenkant. En ik heb altijd gedacht, het lijkt me heel interessant om op enig moment eens een keer in dat hoger onderwijs te gaan werken. En dat wat mij betreft vind ik juist de positie van het hoger beroepsonderwijs, die veel meer nog dan de universiteiten op dat snijvlak zitten en in die interactie met de omgeving, die een enorme emancipatiefunctie heeft en die als sector ook nog enorm in ontwikkeling is. De onderzoeksfunctie die de afgelopen jaren en nog steeds enorm in ontwikkeling is, en daar is echt nog volop ook werk te doen. Dus ik vind het HBO een hele leuke deel van het hoger onderwijs om in te werken, met een hele belangrijke opdracht.
Jurie van der Steenhoven, dank voor dit inzichtelijke gesprek. Ik denk dat de ministers en de Kamer er wel wat van hebben kunnen opsteken om dat groeifonds nog beter en nog innovatiever te maken. Dank u wel voor dit gesprek.
Dank je wel.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 137. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. En nog maar even een oproepje. Stem, als je dat tenminste nog niet gedaan hebt, stem nog even op Betrouwbare Bronnen bij de Dutch Podcast Awards in de categorie Nieuws en Politiek. Alle informatie en een link om je stem uit te brengen vind je op de site vriendvandeshow.nl/bb. Dank alvast en tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.